Na de reeks van het leven van Simson uit het boek De Richteren zijn we aangekomen, zoals u merkt, in Richteren hoofdstuk 17. En met 17 begint eigenlijk het afsluitend gedeelte van het boek De Richteren. En in tegenstelling tot wat je nu vanzelfsprekend zou verwachten, spelen die gebeurtenissen wat we net uitgelezen hebben van hoofdstuk 17 en ook wat erop volgt dat er met hoofdstuk 21, speelt het zich niet af na de periode van Simson, dat hij richter was in Israël. Nee, als we de Joodse traditie mogen geloven, en er is heel veel voor te zeggen, dan spelen deze gebeurtenissen zich af in de dagen dat Otniel richter was in Israël. En zoals u misschien weet, was Otniel de eerste richter die vermeld wordt in het boek De Richteren, namelijk in hoofdstuk 3. Vinden we Otniel na de inleiding. En dat is eigenlijk heel merkwaardig voor ons. Hè? We zijn niet gewoon hier in het Westen, als we een geschiedenisboek lezen, dat er bepaalde gebeurtenissen die volgen na een geschiedenis van een persoon als Simson, dat die eigenlijk handelen over iets wat zich veel vroeger afspeelt. Maar dat is iets wat je regelmatig tegenkomt in de Bijbel. Dat de historische schrijvers met name op een gegeven moment er beslist voor kiezen om de historische volgorde los te laten en iets anders gaan in de kijker plaatsen om nadrukkelijk een punt te maken, om ons mee te nemen. En dat is ook wat de schrijver van het boek De Richteren doet. Hij laat de historische volgorde los en hij gaat ons iets heel bijzonder laten zien. Nu, de vraag stelt zich natuurlijk, wat gaat hij ons laten zien? Wat is zijn bedoeling? Want tot hiertoe vindt hij eigenlijk in het boek Richteren de geschiedenis van 12 richters die achtereenvolgens actief geweest zijn onder Gods volk. Het waren richters die steeds weer opnieuw door de Heere God zelf geroepen waren om Gods volk te verlossen uit de handen van vreemde overheersers. Vreemde overheersers die een oordeel waren van Yahweh, omwille van Gods volk, dat steeds weer opnieuw van hem afvallig werd, ongehoorzaam werd. Maar wanneer het volk dan tot inkeer kwam, berouw had en riep in hun verdrukking tot de Heere God, dan zag de Heer naar hen om en dan stuurde hij hen een richter om hen te verlossen. En vervolgens zie je dat gedurende het leven van die richters Gods volk min of meer op het rechte pad blijft wandelen. Tot op het moment dat die richter sterft en dan vallen ze al heel snel terug in een oude patroon, in een oude zondige gewoontes. Dat is eigenlijk het repetitief patroon dat je vindt in het middengedeelte van het boek De Richteren. Maar tot hiertoe heeft de schrijver ons nog niet veel laten zien van wat er echt onder Gods volk aan de hand was. We hebben nog niet gezien hoe ver dat die toestand van verval eigenlijk reikte onder Gods volk. Wat waren nu eigenlijk die zondige praktijken waaraan men zich schuldig maakte? Wel, dat is nu wat de schrijver uitvoerig gaat laten zien in dit afsluitende gedeelte. In hoofdstuk 17 tot en met hoofdstuk 21. En 17 en 18 horen bij elkaar. 18, als het de Heer wil ik de volgende keer bij stilstaan. Maar 17 en 18, daarin had hij uitvoerig de dwaasheid van godsdienstigheid gaan belichten. De dwaasheid van godsdienstigheid. Want in tegenstelling tot wat u misschien verwacht in dagen van ontrouw, van afvalligheid, zien we dat er absoluut geen gebrek is aan godsdienstigheid. Integendeel, er is godsdienstigheid in overvloed. Je moet het voor jezelf maar eens lezen op hoofdstuk 18. Maar wat er ontbreekt is ware godsvrucht, ontzag voor de Heere God. Want in een godsdienstigheid kiezen mensen voornamelijk om dat te doen wat hun juist in eigen ogen lijkt. Dat is wat we hier vinden. We vinden het in vers 6 in die dagen. Hij introduceert ons het godshuis van Micha en dan zegt hij, dan vindt het commentaar van de schrijver waarom die dingen zo gebeuren. En hij zegt in vers 6, in die dagen was er geen koning in Israël. Eén ieder deed wat juist was in zijn ogen. Nu, wanneer mensen menen God te kunnen dienen op een manier die goed is in hun ogen, dan doen ze zeker verkeerd, of dat doen ze dat wat zeker verkeerd is, beter gezegd, in Gods ogen. En ik hoop aan te geven vanmorgen hoe actueel dit schriftgedeelte wel is. Want ook wij in het Westen, of we dat nu willen of niet, het is gewoon zo. Wij leven in de nadagen van het christendom. En ook leven wij in een tijd van geestelijk en moreel verval. Daar ben ik 100% zeker van. En het is een tijd waarin de algemene tendens onder evangelische christenen er ook heel gemakkelijk voor gaan kiezen om dat te gaan doen wat hen juist lijkt in eigen ogen. Dat heeft alles te maken met het feit dat onze godsdienstbeleving hier in het Westen, ja, net zoals uw tandenborstel waar u vanmorgen uw tanden mee gepoetst hebt, een persoonlijke zaak geworden is. Godsdienstbeleving is bij ons hier in het Westen voornamelijk een persoonlijke zaak. Het individualisme dat onze maatschappij zo kenmerkt, dat is minstens zo sterk aanwezig onder de christenen. En zeker op het vlak van de geloofsbeleving. Ik en mijn God. Ik en mijn God. De persoonlijke relatie tot de Heer, die staat in praktisch opzicht, weliswaar, veel centraler en is vele malen belangrijker dan de gemeenschap van de broers en zusters en de Heer Jezus Christus. Dat primeert in de beleving. Wat dat de Heer mij duidelijk maakt, mijn indruk, mijn visie, wat ik meen te begrijpen uit mijn stille tijd en mijn gebedsmomenten, dat is vele malen belangrijker dan de gemeenschappelijke beleving binnen de geloofsgemeenschap. Dat primeert, dat proef je gewoon, dat is de algemene tendens onder evangelische christenen, welke strekking ze ook toe behoren, dat maakt me helemaal niet uit. Maar dat is wat je duidelijk proeft. En dat is volgens mij een zeer gevaarlijke situatie. Want, zo wordt er dan gezegd, we zijn toch allemaal een tempel van de Heilige Geest. We hebben toch allemaal Gods Geest ontvangen. Ik lees dan ergens in Gods woord. Er is slechts één tempel van Gods Geest en dat is de gemeente. De gemeente van de levende God. Het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is. Er zijn niet honderden, duizenden individuele tempeltjes van de Heilige Geest. Die gedachte is de schrift vreemd. Er is slechts één Gods huis. En daar woont Gods Geest. Dus zie je, welk een groot gevaar er daarin schuilt. En ik zou vandaag de dag de christenen, die in alle oprechtheid weliswaar geloven God lief te hebben, maar geen deel uitmaken van een vaste geloofsgemeenschap, ik zou ze geen eten willen geven. Want steeds meer christenen die beschouwen praktisch deel uitmaken van een vaste kerkgemeenschap eerder als een optie en vooral een persoonlijke keuze. Persoonlijke keuze die je maakt. Nu, de meesten onder ons hebben daar wel wat ervaring mee, maar gericht samenleven met broers en zussen van verschillende leeftijden en allerlei pluimage, hè, dat is binnen een geloofsgemeenschap natuurlijk niet vanzelfsprekend. En dat is een grote uitdaging en een geweldige opgave. Ik denk dat we het daar allemaal eens over zijn. En er zijn heel wat conflicten, er zijn heel wat hindernissen die genomen moeten worden en die vereisen zelfverloochening en die vereisen opofferingen. Daar kan je niet van onderuit, maar vanzelfsprekend gaat dat de kosten van ons eigen gemak en ons eigen comfort. Dat is nu eenmaal zo. En dat is natuurlijk totaal strijdig met die persoonlijke drang van de moderne mens naar gemak en comfort. Dat gaat dan niet meer samen. En vandaar proef je dat bijbellezen, dat gebed, lofprijs, dat dat iets is dat we voornamelijk nu meer in de huissfeer gaan doen, in ons privé-heiligdom. En indien dat het nodig is, kan je een samenkomst volgen op televisie of livestreaming via internet. Dat is tegenwoordig allemaal mogelijk. En veel christenen gaan dit gewoon gaan verkiezen. Nu dat individualistisch christendom die we vandaag de dag steeds meer gaan aantreffen, dat is iets waar wij allemaal voor vatbaar zijn, broeders en zusters. Dat is nu eenmaal de tijdsgeest van onze maatschappij waar we leven. En dat is ook de tendens onder de christenen. Maar ik wil wel heel duidelijk stellen dat dit absoluut onnatuurlijk is. En dat het haaks staat op wat de schrift principieel ons aangeeft in het boek. De apostel Johannes heeft zijn startstudies voor ons nagelaten. En zijn startstudies vind je in de eerste Johannesbrief. En dat kunnen we lezen in 1 Johannes hoofdstuk 1, hoofdstuk 4 als eerst, excuseer. 1 Johannes hoofdstuk 4. Vers 20 en 21, ik wil het u graag voorlezen. Dan zegt hij dit. Als iemand zegt, ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, kan God niet lief hebben die hij niet gezien heeft. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Hoe kan je dat gebod, broeders en zusters, in praktijk brengen zonder geloofsgemeenschap? Dat moet je mij toch een keer uitleggen. Zonder gemeenschap te hebben, praktische gemeenschap met broeders en zusters. Hoe kan je dat in praktijk brengen? God waarachtig lief hebben, zonder broers en zusters actief lief te hebben binnen het kader van een geloofsgemeenschap, dat is volgens mij een regelrechte tegenstelling. Menen dat je het kan doen zonder de anderen, hè? Die proef je zo vaak. Dat je de ander niet nodig hebt. En dat je jezelf ook niets verschuldigd bent. Ik en mijn God. Dat is per definitie volgens mij onbijbels. En ik wil er nog even verduidelijken. Door te wijzen op de woorden van Johannes in diezelfde brief. Aan het begin van zijn brief. Johannes 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 3. En dan zegt hij dit. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Dat is het evangelie, ik hoop dat dat heel duidelijk is. Opdat u ook met de Vader en de Zoon gemeenschap hebt? Nee, opdat u ook met ons gemeenschap hebt. Dat is de apostolische gemeenschap, apostelen van het eerste uur. En dan zegt hij, en onze gemeenschap, die apostolische gemeenschap, nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Ziet u de volgorde? De gemeenschap van de Vader en de Zoon, die wordt alleen gevonden binnen de gemeenschap van de apostelen. En je krijgt er deel aan door het apostolische evangelie, dat wil ik wel onderstrepen, door het apostolische evangelie te gehoorzamen. Dus, buiten die gemeenschap van de apostelen, bestaat er niet zoiets als een onafhankelijke, zelfstandige gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dat is compleet vreemd aan de schrift zoiets. En dat heeft voornamelijk te maken met twee dingen. Allereerst heb je die traditioneel sterke nadruk op een persoonlijke relatie met God, de Vader door Jezus Christus, die nu eenmaal zo typerend is voor ons evangelische christenen, waar op zich absoluut niks mee verkeerd is. Maar ten tweede, die mix met die individualistische mentaliteit van de hedendaagse maatschappij, die zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke beleving van de kerk in de schaduw is komen te staan van de binnenkamer, als ik het zo mag zeggen. En uiteindelijk is mijn binnenkamer vaak een privéheiligdom geworden, juist zoals we dat bij Micha vinden in Richteren hoofdstuk 17. Hij had ook zijn privéheiligdom. En hoewel dat er qua tijd misschien 3000 jaar, meer dan 3000 jaar afstand zit tussen ons en Micha, is er merkwaardig genoeg, wat dat de godsdienstbeleving betreft, heel veel zaken die herkenbaar zijn. En dat heeft alles te maken met het feit dat de typische kenmerken van godsdienstigheid, in tijden van verval, dat die kenmerken tijdloos zijn. En van elke generatie wil ik het doen. En daar wil ik een moment bij stilstaan van maken. Maar voor ik daar dieper kan op ingaan, moet ik enkele inleidende opmerkingen geven over dit gedeelte, waar de meeste van ons ook niet echt mee vertrouwd zijn, denk ik. En daar wordt ook zelden over gepredikt, en wordt zelden een studie over gegeven. Dat zal wel zijn redenen hebben, dat laat ik in het midden. Maar we vinden hier nadrukkelijk dat de schrijver in de hoofdstukken 17 en 18 een heel subtiel contrast schildert tussen twee godshuizen. Langs de ene kant is er een vals godshuis, en langs de andere kant het enige ware godshuis. In hoofdstuk 18 wil ik even laten zien, helemaal aan het einde, dan wordt het enige ware godshuis vernoemd. En let ook op de bewoording. Dan staat er dit. Zo richten zij, dat is de stam van Dan, zo richten zij het gesneden beeld voor zich op, dat Micha gemaakt had. Dus dat beeld van Micha, dat is nog een heel verhaal aan verbonden, uiteindelijk. En wat staat er dan? Al de dagen dat het huis van God in Silo was. Dus er wordt hier nadrukkelijk geschilderd dat Micha's beeld het middelpunt gaat vormen van een privéheiligdom van de stam van Dan. Nu, hoe dat gebeurt, hoe dat uiteindelijk het huis van God en Silo in de schaduw komt te staan door dit gebeuren, doordat dat beeld van Micha een eigen leven gaat leiden onder de stam van Dan, dat wil ik de volgende keer bij stilstaan. Maar we zien hier dat Micha zijn heiligdom met zijn privécollectie religieus speelgoed in hoofdstuk 17 in contrast gesteld wordt met het enige ware Godshuis. Huis van God in Silo. En heel bedekt omschrijft de schrijver dat huis van Micha als Micha's Godshuis. Vers 5. En de man Micha, en hoofdstuk 17 dan, en de man Micha die had een godshuis. Dus zie je, er is dus een vals godshuis van Micha naast het godshuis de Silo, en beide die staan haaks tegenover elkaar. Dat is een geweldig contrast. En dat brengt mij bij mijn tweede punt, namelijk dat er een oordeel rust op dit vals godshuis en zijn vervloekte godsdienstigheid. En ook dat wordt subtiel door de schrijver bekendgemaakt. Het is niet zo dat hij aan het eind een krachtig veroordelend salvo van woorden heeft die dat veroordeelt. Nee, dat is heel subtiel al aangegeven aan het begin van hoofdstuk 17 dat we gelezen hebben. En dat komt naar boven in die bekende uitdrukking, een standaard uitdrukking in de Bijbel, namelijk in vers 4, een gesneden en een gegoten beeld. Wie dat een beetje vertrouwd is met het Oude Testament, weet dat dit een standaard uitdrukking is. En wie in het boek Richteren aangekomen is, die kan niet anders dan terugdenken naar wat er daarover eerder geschreven wordt in Gods woord. Meer bepaald in de wet van Mozes en met name in het boek Deuteronomium. Dat wil ik u heel kort naar meenemen in Deuteronomium hoofdstuk 27 vers 15. Dan vindt u een reeks van 12 vervloekingen in Richteren hoofdstuk 27, Deuteronomium hoofdstuk 27. Een reeks van 12 vervloekingen die de Levieten nota bene uitspraken ten aanhoren van Gods volk, net voordat ze het beloofde land binnentrokken. En ik lees u de eerste vervloeking voor. Deuteronomium 27, vers 15. Vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor Javé, het werk van de handen van een vakman, en dat op een verborgen plaats neerzet. Dus, als je hier ziet, dan neemt de schrijver van het boek de Richteren letterlijk diezelfde bewoording over een gesneden en een gegoten beeld. En nota bene ook daar wordt het door een vakman, door een edelsmid gemaakt, dit beeld. Net zoals het hier aangehaald wordt in het boek Deuteronomium. Dus wie dat een klein beetje geestelijke ellebogen heeft, die weet meteen wat de schrijver hiermee bedoelt. Kijk, die eredienst die Micha hier opricht in zijn privéheiligdom, daarop rust Gods vloek. Het is een gruwel voor Javé. Maar Micha heeft die indruk niet. Integendeel, Micha is ervan overtuigd dat God met hem is. En dat hij zeer gezegend is. En dat is het eerste van wat ik wil laten zien vanmorgen. Godsdienstigheid in tijden van verval lijkt vaak heel succesvol. Godsdienstigheid in tijden van verval lijkt vaak heel succesvol. Want Micha, hij is ervan overtuigd dat hij door de Heere gezegend wordt. Hij twijfelt daar geen moment aan. En toch rust er een vloek op wat hij hier heeft opgericht op die gruwel. Want aan de basis van de weg en geloof die Micha hier verkiest, hij had dus een bepaalde koers kiezen in zijn leven, maar wat hij hier doet. Aan die koers gaan er twee dingen vooraf, die we gelezen hebben. Allereerst zien we dat er aan de basis van de weg die jij in geloof kiest, dat er daaraan een diefstal ligt. En ten tweede, de oprichting van een onwettige eredienst. Dat ligt aan de basis van de weg die Micha hier kiest. Kijk, ja, Micha's moeder, die wil de vloek die zij uitgesproken heeft over de mogelijke dief, die dan spijtig genoeg naar haar eigen zoon blijkt te zijn. Ja, ze wil die vloek natuurlijk afwenden. En ze gaat dat doen door die teruggegeven geldsom te gaan wijden aan een onwettige eredienst voor Javé. Ze denkt, als we maar een gegoten en gesneden beeld maken voor Javé, dan gaan we hiermee een nieuwe zegen verkrijgen voor mijn zoon. Dat is hier wat er gebeurt. En onwaarschijnlijk lijkt er op die gekozen weg ook de zegen van God te rusten, althans in de ogen van Micha. Want korte tijd nadat hij zijn zoon heeft aangesteld in dat privéheiligdom als priester, dan brengt de Heere in zijn voorzienigheid nota bene nog een Levitische priester aan zijn voordeur. De Heere voorziet en een Levitische priester die aan zijn deur komt kloppen. Een opgeleide Leviet nota bene, een professional, die aan zijn deur komt kloppen en die zichzelf bereid is te verhuren om in zijn privéheiligdom dienst te doen. Ja, dan is het hek van de dam, hè? Een prof, een echte, een leviet. En wat zegt hij dan? Nu weet ik dat Yahweh mij wel zal doen, omdat ik deze leviet als priester heb. Zie je dat, wat hier gebeurt? En dan stopt het niet. Hè? Dat hebben ze vaak nog niet gelezen, maar moet maar voor jezelf eens even verder lezen, want dat persoonlijk heiligdom, dat blijkt ook even later tot zegen te zijn voor anderen. Want in het volgende hoofdstuk zie je dat er dat God in zijn voorzienigheid de verkenners van de Danieten aan de voordeur van dat heiligdom brengt. En die komen daar om de Heere te raadplegen. En de Heere wordt geraadpleegd, wat dat de priester zegt, daar ga ik de volgende keer over iets over zeggen. Maar in elk geval de uitkomst is dat de expeditie zeer gezegend is. God lijkt ook met de Danieten te zijn, na die zegen die ze gekregen hebben in het godshuis van Micha. Een heel opmerkelijke situatie. Onwaarschijnlijk lijkt de weg van geloof die Micha voor zichzelf gekozen heeft, zeer voorspoedig. En hij is daar in alle oprechtheid van overtuigd. Daar moeten we niet minnetjes over doen. Ondanks het feit dat hij een diefstal heeft gepleegd, waarvan dat hij zich nooit bekeerd heeft. Als hij het geld teruggeeft aan zijn moeder, is het omdat hij bang is voor de vloek die boven zijn hoofd hangt. Dat is zijn enige motivatie om dat geld terug te geven. En ten tweede vinden we dat hij een eredienst in het leven roept, weliswaar met de hulp ook van zijn moeder, die een gruwel is in Gods oog. Micha, die is het levende bewijs voor ons dat een gekozen geloofsweg in de ogen van mensen heel succesvol en gezegend kan zijn, ondanks het feit dat Gods voet daarop rust. Dat is wat we van deze geschiedenis op zijn minst kunnen leren. Godsdienstigheid in tijden van verval lijkt vaak zeer gezegend. Met een nadruk op lijken. En dat is een gigantisch gevaar ook in onze dagen, broeders en zusters. Meer dan ooit proef ik dat de mate van succes en zegen, dat de barometer vormt, waaraan iemand zijn eigen keuze die hij gemaakt heeft afmeet, waaraan iemand zijn bediening afmeet, en waaraan een gemeente afgemeten wordt. Succes en zegen, dat bepaalt uiteindelijk alles. Hoe vaak moeten we niet horen dat broeders en zusters beslissingen nemen, de weg verkiezen die in principe tegen Gods wil ingaan, maar anderzijds achteraf terug naar die keuze kijken vanuit de zegen die er zogenaamd op rust. Het is gezegend geworden door de Heer, dus automatisch was mijn keuze die ik eertijds gemaakt heb, goed. Ik ken het geval van iemand die heel nadrukkelijk tegen de weg van God in de partner de rug toekeerde. Samen hing met een ongelovige partner die daarna leek tot geloof te komen en de echtscheiding werd gerechtvaardigd op grond van het feit dat die nieuwe partner tot geloof gekomen was. Terwijl de Bijbel heel nadrukkelijk zegt dat God de echtscheiding haat. En dat gebeurt heel vaak. Het doel heiligt de middelen. En het doel is zegen. Zegen, voorspoed, grotere bediening, grotere gemeente. Dat is het doel. Ik denk dat dingen zijn waar we even toch moeten bij stilstaan. Veel christenen redeneren gewoon pragmatisch. Wat bedoel ik daarmee? Als het werk wat we doen, dat er zogenaamd zegen op rust, dan zijn we goed bezig. Moet je zelf die meer in vraag stellen. De Heere is met ons. Zijn zegenende hand is over ons. Als het in mijn persoonlijk leven meezit en ik niet voorspoed, dan is de Heere met mij. Automatisch. Moet je niet aan twijfelen. Zo wordt er heel vaak geredeneerd. Maar laten we leren van de les van Micha, broeders en zusters. En onszelf daarvoor behoeden. Voor dergelijke grove misleiding. Micha is het levende bewijs dat een gekozen geloofsweg in de ogen van mensen heel succesvol en gezegend kan lijken. Ondanks het feit dat Gods oordeel erop is. Ik zou tal van voorbeelden kunnen aanhalen, maar ik ga dat niet doen. Je kent het principe, toets het maar voor jezelf. Maar het doel heiligt niet de middelen. Absoluut niet. En dat brengt me bij mijn tweede punt, die daar nou mee verbonden is. Godsdienstigheid in tijden van verval maakt zijn aanhangers geestelijk blind en doof. Godsdienstigheid in tijden van verval maakt zijn aanhangers geestelijk blind en doof. Micha, broeder en zuster, die ontbreekt het niet aan godsdienstijver. Hij gelooft oprecht en hij meent van harte dat wat hij doet, dat hij daarmee de God van Israël dient en dat hij de God van Israël daarmee wel gevallig is. En dan kan je vragen misschien voor jezelf, maar hoe kan hij dan zo blind zijn? Hoe kan dat nu? Heeft hij dan geen enkele voeling meer met de realiteit? Heeft hij dan geen enkel besef meer van de wil van God? Hoe kan zoiets? Micha, als je daar zo naar kijkt, die leeft precies in een godsdienstig privéwereldje dat hij voor zichzelf gecreëerd heeft. Dat is vreemd. Ken je trouwens de betekenis van zijn naam? Wie is als God? Wie is God gelijk? Prachtige naam, hè? Een prachtige naam. Maar niet tegenstaande die prachtige naam, zien we dat Micha iemand geworden is, die de ene ware God, die met niemand te vergelijken is, herleid en gereduceerd heeft tot een doodstuk goud, bekleed met edelmetaal. Laat dat wel duidelijk zijn, hè? Micha vereert hier niet de God Dagon van de Filistijnen, en hij vereert ook niet de Baal en de Astarte van de Filistijnen, nee, hij vereert de God van Israël. Maar dan wel de draagbare, handelbare, mini-versie die past in zijn privéheiligdom. Dat is wat hier gebeurt. Het is zijn versie van de God van Israël. Zijn mini-versie die hij zelf gecreëerd heeft, die past in zijn mini-heiligdom. Denk daar maar eens een moment over na. Die God die hij kan, ja, het is een draagbaar heiligdom. Je kan het overal meenemen wat je wilt. Laat hem doen wat hij wil. Met die God kan je echt rondrijden. En hij moet niet in een karretje zitten. Laat hem doen wat hij wil. En nochtans is het iemand die oprecht van plan is de leiding van de Heer te zoeken in zijn leven. Ja, dat zie je heel nadrukkelijk aan een van die attributen onder zijn godsdienstig speelgoed die in dat heiligdom aanwezig zijn. Hij maakt voor zichzelf namelijk, of hij laat het maken, een efod. Ken je dan een efod? Een efod, dat is een kostbaar versierd bovenkleed. De hoge priester en Gods heiligdom, die droeg dat ook. En daarin zaten de Urim en de Tumim. En daarmee werd de godspraak verricht. Wel, zijn een priester had dat ook dragen, zo'n kleed. En hij had, die priester had voor hem de Heere raadplegen. Maar ik kan me zo levend voorstellen dat in Micha zijn heiligdom, dat met alle vragen dat hij kwam in zijn heiligdom, dat de Heer altijd met hem was. Wie draagt er de efod, niet de broek, maar de efod in zijn huis? Eerst zijn eigen zoon. En daarna een rondzwervende leviet die op zoek is achter onderdak en een vast inkomen. En je ziet dat in een leviet direct al kind aan huis is. Ik kan me zo levendig voorstellen dat in alles wat hij vroeg, dat er niemand, nog zijn zoon, nog de leviet, hem een strobreed in de weg legde. De Heer is met u. De zegen. We gaan het ook zien in het volgende hoofdstuk, dat de tendens is van dat heiligdom. We kunnen dat misschien wel grappig vinden, maar weet je wat dat met een mens doet, zoiets? Het is constant. En alles wat je meent te moeten doen of te denken, in een klimaat bent, waar je altijd maar bevestigd wordt en altijd maar gezegd wordt, de Heer is met u, wees gezegend. Wat doet dat met een mens, denk je? Als je denkt dat je de God van Israël raadpleegt, althans jouw mini-versie dan, en dat je in de raad van de Heer bent, dat je gezegend bent, wat doet dat met een mens na een tijd? We gaan geen psychologische analyse doen, we gaan het woord van God het laten zeggen wat er gebeurt. Neem eens Psalm 135. Psalm 135, vers 15 tot en met vers 18. Dan staat er dit. De afgoden der heidenen zijn zilver en hout, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ook is er geen adem in hun mond. En dan komt het. Wie hen maakten, zullen worden als zij allen die op hen vertrouwen. Wie hen maakten, zullen worden als zij allen die op hen vertrouwen. Wie een afgod creëert en erop gaat vertrouwen, die wordt uiteindelijk als zijn afgod. Dat is het principe dat je hier vindt. Je wordt naar de gelijkenis van de God die je gaat aanbidden. Is dat een domme, stomme, beter gezegd, blinde en dove afgod, dan ga je ook blind en doof worden. Dat is wat de Bijbel zegt. Wat dat wij eren als mensen, dat is niet vrijblijvend. Daar gaan we uiteindelijk gaan op lijken. Ofwel leidt het tot herstel, ofwel leidt het tot onze ondergang. Als wij ons gaan toewijden aan de ene ware God en Hem eren in ons leven door de Heer Jezus Christus, dan gaan wij ook veranderd worden naar zijn beeld van gelijkenis, van heerlijkheid tot heerlijkheid. We gaan meer op Hem gaan lijken. Dat is wat de Schrift ons leert in het Nieuwe Testament. Maar als we daarentegen een vals beeld van God, als we ons daaraan gaan wijden, als we daaraan ons gaan vastklampen, als we daarop ons vertrouwen stellen, dan gaan we uiteindelijk worden als die God die we zelf gecreëerd hebben. Blind en doof tot onze eigen ondergang. Ja, ik weet het, dat zijn harde woorden, dat is een ernstige zaak. Daar ben ik van overtuigd. Maar broeders en zusters, dit stuk staat niet voor niks in de Bijbel. Dat is geen fantasietje. Want de weg die Micha verkiest, heeft grote consequenties voor de stam dan. Dat is wat hij duidelijk ziet. En als je de geschiedenis van Israël bekent, weet je wat dat uiteindelijk op uitgemond is. Maar het leidt nog veel verder. Want kijk eens, wanneer uiteindelijk onder Gods volk die lang verwachte Messias komt. Die Messias waar dat iedereen naar uitziet. Wat gebeurt er dan? Neemt Israël hem aan als de lang verwachte Messias? Nee, de overgrote meerderheid, die verwerpt hem gewoon. Wat dat hij zegt, wat dat hij doet, ze snappen er geen bal van. Hij is een vreemdeling en ze kennen zijn stem niet. Een volk dat zo'n traditie heeft, dat de God van Israël al honderden, duizenden jaren vereert, wanneer die God onder hen komt in zijn zoon, zijn alle vrienden van hem. Ze kennen hem niet. Ze begrijpen hem niet. Hoe kan dat? In alle evangeliën zie je dat er een kantelmoment is in de bediening van de Heer Jezus. En dat kantelmoment, daar zie je dat in alle vier de evangeliën de profeet Jesaja geciteerd wordt. En ik wil hem meenemen naar eentje ervan. In Matteüs hoofdstuk 13. Matteüs hoofdstuk 13. De meesten onder ons kennen dat hoofdstuk wel. Dat gaat daar hoofdzakelijk over de gelijkenissen die de Heer Jezus verkondigt. En dan zegt hij in vers 9, en let op de bewoording, hè, dat je dat hoort van die afgoden, doof en stom worden, moet je eens letten op die bewoording, waarom dat er hier gezegd wordt. In vers 9 zegt de Heer Jezus, wie oren heeft om te horen, beter gezegd, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij antwoordde en zei tot hen, omdat het u is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven. Want wie heeft, hem zal worden gegeven. En hij zal overvloed hebben. die echter niet heeft, ook wat hij heeft, zal van hem worden weggenomen. Daarom spreek ik in gelijkenissen tot hen, omdat zij kijkend niet kijken en horend niet horen en niet verstaan. En daar komt dat citaat, vers 14. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen en geenszins verstaan, en kijkend zult u kijken en geenszins zien. En dan voegt de Heer Jezus de woorden eraan toe, want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij nu misschien met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart verstaan en zich bekeren, en ik hen gezond maak. Hart. Elke evangelist neemt het over om aan te geven dat die generatie, die tijdsgenoten van de Heer Jezus, die generatie Israëlieten, beslist geoordeeld zal worden. Maar waarom? Wel, u hebt op het woord gelet. Deze generatie zijn heel nadrukkelijk afgodendienaars. Ze hadden zich toegewijd aan de Joodse traditie, de overlevering van de ouderen, en niet aan de God van Israël, die gelezen voor. Met die handen. Overlevering der ouderen, de tradities primeerden boven de God van Israël, die gelezen voor. En wanneer hij resulteert in het feit dat wanneer Yahweh onder hen komt, in zijn zoon, dan kennen ze hem absoluut niet. Ze zijn totaal onbereikbaar voor de geest van God. Ze zijn blind en doof. Ze waren zo dood als hun traditie. Verloren en totaal onbereikbaar voor de geest van God. Dat is heel ernstig. Broeders en zusters, ook vandaag leven we in tijden van geestelijke verwarring. Velen klampen zich vast aan snippers uit de Bijbel, geestelijke slogans en slagzinnen, of houden zich krampachtig vast aan dode tradities, aan leringen van mensen. Velen noemen zich vandaag de dag evangelisch christen. En hun naam, die zichzelf toemeten, doet vermoeden dat voor hen het evangelie centraal staat. Maar steeds meer ontmoet je evangelische christenen die het apostolisch evangelie nog niet eens kennen. Laat staan dat ze het ooit gehoord hebben. Laat staan dat ze het gehoorzaamd hebben. Nu, als dat er niet meer is, als het apostolisch evangelie compleet verdwenen is, maar de godsdienstigheid blijft er nog aan de ganse entourage. Wat heb je dan over? Een lege doos. Dan heb je nog spiritualiteit en godsdienstbeleving. Maar waar zijn we dan nog mee bezig? Niks meer. Niks niet meer. Zonder het apostolische evangelie is de enkel levensloze godsdienst. En dat vind je vandaag de dag in vele vormen en vele formaten. Het grote probleem is dat het zijn navolgers geestelijk blind en doof maakt. En dat die mensen nagenoeg onbereikbaar worden. Gods geest. Dat is niet voor gelukkig mee te zijn, maar dat is wel de realiteit. Pas op wat dat je vereert, zegt de Bijbel. Wat zijn de laatste woorden van Johannes zijn startstudies in de eerste Johannesbrief? Kinderkens? Hoed u voor de afgoden. Dat zegt hij niet voor niks, hè? En ik weet, iedereen heeft wel de ogen een beetje open voor de afgoderij van hebzucht en zal maar al die dingen in. Maar wie heeft er zijn ogen open voor theologische afgoderij? De kennis van het woord van God onder Gods volk gaat steeds meer achteruit, minder en minder. En het is de ideale voedingsbodem voor tal van opvattingen en zaken te prediken die goed lijken in eigen ogen. En wat dat mensen overnemen, vooral als er zegen rust op die bediening, en dat er heel veel volk in die kerk zit, moet je een tekeningetje maken, zeker. Begrijpt u wat hier aan het gebeuren is, wat Gods woord ons leert? En ik ben bang, broeders en zusters, dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Als de openbaring van onze Heer Jezus Christus een feit zal worden, dat we dan een gelijkaardig scenario gaan krijgen als bij zijn eerste komst. Ik ben daar echt bang voor. De vraag is dan niet of dat je hem kent, maar de vraag is dan of dat hij u kent. Dat is dan de hamvraag. Kent hij u? Behoor je hem toe? Of hebben we ons jaren vastgeklampt aan een mini-Jezus naar ons beeld en ons gelijkenis, net zoals dan Micha zich eraan vastklampt? Dat is de hamvraag. Behoor je hem toe? En ik hoor de veel zeggen, ja, ik ken hem, maar kent hij jou? Dan zal je moeten zeggen, ik ken u helemaal niet. Dat zijn ernstige dingen. Dat brengt me bij mijn laatste punt, broeders en zusters. Godsdienstigheid in tijden van verval is subjectief en bijgelovig. Wat bedoel ik daarmee? Wel, wat daarmee beangstigend in de ogen lijkt, is hoe dan Micha zo'n valse gerustheid kent, dat Jahweh hem gunstig gezind is. Toen zei Micha, nu weet ik dat Jahweh mij wel zal doen, omdat ik deze leviet als priester heb. En hij is er gerust in. Waarop berust zijn vertrouwen hier? Laten we daar een moment bij stilstaan. Wel, Micha zijn eredienst is op een bepaald punt uiterlijk in overeenstemming met Gods verordeningen. Ja, hij heeft een leviet, hè. En een leviet is de enige priesterklasse die uiteindelijk mag dienst doen in het heiligdom van Jahweh. En ik heb er zo een. Bamatos. En daarom zegt hij, en concludeert hij, rust Gods welgevallen automatisch opnemen. Ga ik te ver in mijn conclusie of is het de realiteit? Dat is zijn geloofsvertrouwen. Broeders en zusters, dat is geen Bijbels geloof, dat is bijgeloof. Dat is puur bijgeloof. Een uiterlijke overeenstemming met bepaalde voorschriften of sacramenten, ik ga het dicht bij huis brengen, doop of avondmaal. Dat behoedt en dat beschermt mij. Ik zal ze geen eten willen geven, degene die daarop vertrouwen. En net hetzelfde dat ik bij Micha vind. We hebben nog zo van die zaken. Die magische formules zijn voor christenen. Ze nemen een beslissing. Een dubieuze beslissing. En als je erover aanspreekt, dan zeggen ze, maar ik heb erover gebeden. Ik heb er veel, veel over gebeden. Dus, is gelijk aan. Veel, veel bidden betekent dat mijn keuze automatisch gerechtvaardigd is. Hoe vaak hoor je dat niet? Hoe vaak hoor je geen dergelijke dingen? Of ik ontmoette nog over laatst iemand die vroeger jaren onder de christenen was. Dan maar zegt hij, denk ik het geloof niet terug te hoekeerde. Thuis lees ik het nog in mijn Bijbel en bid ik ook nog soms. Hè? Is dat niet hetzelfde? Uiterlijk met bepaalde dingen in overeenstemming zijn. En menen, omdat je uiterlijk met bepaalde dingen in overeenstemming bent, dat daarmee allemaal koek en ei is. En dat God zegen op jou rust. Godsdienstigheid in tijden van verval is subjectief en bijgeloven. Want meestal kiezen we dan, daarom noem ik het ook subjectief, voor de dingen die in ons kraam passen. En de rest, dat is gewoon maar varen. Dat is vertrouwen op een magische formule. En ik noem dat drankautomatengeloof. Als je daar de gepaste munt in stopt, dan krijg je het product dat je wenst. Onder drankautomatengeloof. Er zijn een hele reeks van die magische formules. En vaak hebben christenen dat helemaal niet in de gaten. En ik herinner mij, toen ik dat overdacht, een boekje dat heel populair was. Ook hier in Vlaanderen. Het was een gigantisch kassucces. Er zijn er meer dan 4 miljoen van verkocht. Misschien kent u het nog. Het is nog altijd verkrijgbaar. Het gebed van Jabes. Ken je dat boekje? Nu, dat gebed van Jabes, ik wil daar even bij stilstaan. Dat vind je in 1 Kronieken 4 vers 10. Te midden van een geslachtsregister komt dit gebed. En dan staat er, in Kronieken 4 vers 10, Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden, wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten, laat uw hand met mij zijn, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En dan staat er, en God schonk wat hij had gevraagd. Dat is het overformulier. Dat is de toverformule. De schrijver van dat boek, ik ga een klein stukje uit de inleiding lezen, dan proef je direct waar dat de mond gebonden is, zoals we hier in West-Vlaanderen zeggen. Hij zegt dit: ik wil u leren hoe een gedurfd gebed te bidden dat God altijd beantwoordt. Het is kort, slechts één zin in vier delen en verstopt in de Bijbel. Maar ik geloof dat het de sleutel bevat voor een leven van buitengewone gunst met God. Deze smeking heeft radicaal veranderd wat ik van God verwacht en wat ik elke dag ervaar. Duizenden gelovigen die haar waarheid toepassen, zien regelmatig wonderen gebeuren. Zie je waarom er geen wonderen zijn? Dat gebed van Jabez is niet. Het gebed van Jabez, dat is zo'n toverformule en die zit wel verstopt, zeker in een geslachtsregister. En als je dat bidt, dan ga je een keer je leven zien veranderen. Dan ga je een keer zien binnen de 14 dagen, doe dat maar een keer elke dag, wat er in uw leven gaat gebeuren. Snap je wat hier gebeurt? Dat is geen Bijbels geloof, hè? Dat is bijgeloof. Dat is hetzelfde net zoals dat een hindoeïst elke dag zijn mantras doet, of dat hij aan die gebedsroom dan een keer draait. Weet je wat, dat is makkelijk, hè? Dat is aan die gebedsroom. Dat ik er aan draaien. En passant, hè? En passant. Wat is dat hier? Zie wat er gebeurt hier in deze. Dat is, godsdienstigheid in tijden van verval is subjectief en bijgelovig. En dat is niet alleen die schrijver, want kijk eens hier, ik ga terug naar het woord van God. Kijk eens naar Micha en zijn moeder. Wat houdt die mensen voornamelijk bezig? Ze willen de zegen van God. Ze willen voornamelijk God aan hun zijde krijgen in dit leven. Daar zijn die mensen op gefocust. Maar de vraag, of dat ik aan Gods zijde sta, dat is hier helemaal niet aan de orde. Ik moet zien dat God aan mijn zijde krijgt. Dat ik zijn zegen kan genieten. Maar of dat ik doe wat die God van mij wil, dat is helemaal niet aan de orde. Er is net genoeg geloof bij die mensen aanwezig om te geloven dat God jou nabij is, dat hij je helpt, en dat hij je zegent in omstandigheden in het leven. Dat geloof is er aanwezig. Maar zijn er absoluut geen interesse in, zoals je God wel gehoord hebben. Dan komt er helemaal niet aan bod. En dat is nu het typische kenmerk en het grote onderscheid tussen godsdienstigheid en godsdienst. Godsdienstigheid zit enkel zichzelf. Hij is enkel met zichzelf bezig. Maar ware godsdienst, je zoekt God te gehoorzamen. God te eren en te aanbidden. Waarom? Voor de zegen? Nee, om wie dat hij is. Dat is een wereld van verschillen. Er zijn twee verschillende werelden. Er is de uitleg van de schrijver van de Richters. In die dagen was er geen koning in Israël. Maar nu is die koning der koningen en die heer der heren er wel gekomen. En die heeft ervoor gezorgd. We hebben ook gebeden van worden. Dus een liefdevolle overgave in de dood. Dat hij kan verlossen. En die gevangen zitten in donkerheid, in duisternis, in afgoderij, kan hij en hij alleen verlossen. Maar dan moet je wel aan zijn koninklijke heerschappij volkomen onderwerpen. Dat is niet hem aannemen, niet? Dat is je onderwerpen aan hem. Dat is iets helemaal anders. Jezus aannemen, dat hoort bij dat eerste. Kom maar binnen in mijn leven. Ik kan uw zegen wel gebruiken. Wat wij beleert, Jezus is koning. Erken je zijn heerschappij, buig je voor hem. Erken je zijn heerschappij in jouw leven. Dat is iets helemaal anders, hè? De vraag is, lieve zusters, hebben wij ons aan zijn heerschappij onderworpen? En bewonderen wij nu zijn schoonheid? Want daar is het mee om te doen. Bewonderen we zijn schoonheid? Er is maar één iets dat ons kan bevrijden en vrijwaren van de afgoderij. En dat is zijn schoonheid en zijn lieflijkheid te aanschouwen alle dagen van mijn leven, weet David. Ik vond een lied, ik heb het vertaald, en ik wil het met jullie delen, en dat geeft perfect weer wat we met elkaar vanmorgen overdenken.
With me.